Ik wil zeggen bedankt familie Helder, maar ze zitten nog ergens achter in de coulissen. Bewogenheid. Enige tijd geleden heb ik gesproken over Gods bewogenheid voor het verloren. En Karel heeft daar toen een hele mooie sticker van gemaakt, dat is toch de volgende. Over Limburg. De afkorting daarvan, liefde is met bewogenheid uitgegaan van de reddende God. En vanmorgen wil ik graag bij u stilstaan bij bewogenheid voor het verlorene. Het is de wil van de Vader dat wij steeds meer op zijn Zoon Jezus gaan lijken. En dat we, net als Jezus, bewogen zijn met het verlorene. En vanmorgen willen we enerzijds eerlijk naar onszelf kijken, onszelf onderzoeken. En anderzijds ook naar Jezus kijken, wat we van hem kunnen leren. En tenslotte zullen we ook kijken hoe wij kunnen groeien in bewogenheid. En we gaan het ook praktisch maken. Laten we beginnen met te kijken naar de bewogenheid van Jezus. En ik zal een paar teksten voorlezen die er zo langskomen. De eerste uit Matthäus 9, vers 36, wat al voorgelezen is, daar staat: toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. Een paar hoofdstukken verder in Matthäus 14, vers 14, daar staat: en toen hij in het schip ging, zag hij een grote schare. En hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. Weer een paar hoofdstukken verder in Matthäus 20 vers 34 staat: en Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan. En terstond werden zij ziende en ze volgden hem. En na een lange, ernstige reden met de fariseeën en schriftgeleerden zegt hij in Matthäus 23 vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd, en ge hebt niet gewild. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik jullie bijeen willen vergaderen als een hen haar kuikens, maar je hebt niet gewild. En dat moet ontzettend frustrerend ook geweest zijn voor de Heer Jezus zelf. Als hij zijn kinderen ook als kuikens onder zijn vleugels wil vergaderen. En ze willen het niet. En hij weet van als ze er niet onder zijn, dan lopen ze gevaar. Dan gaan ze dood. Het probleem met bewogenheid is dat ik het niet mis. Geduld ervaar ik regelmatig als een gemis dat ik dat te weinig heb. Zelfbeheersing ook, dat kan ik missen. Vriendelijkheid mis ik ook vaak als het tegen zit. Als ik thuis aan het klussen ben en het zit tegen, dan mis ik vriendelijkheid. Maar bewogenheid, dat ervaar ik heel vaak niet als een gemis. En dat is nu net het probleem. Dat ik mijn eigen nood niet zie en dan zal er ook niks veranderen. En eigenlijk ben ik ook bang voor bewogenheid. Er is zoveel nood om me heen. En dat kan me ook overweldigen. Ik ben bang als ik me daarvoor openstel, dat ik het niet kan handelen. Dat het mij zal overweldigen. En dat ik me afsluit om te overleven. En zo kan ik ook rustig een pilsje drinken achter de tv. Waar de ene ramp naar de andere aan mij voorbij gaat. Is er nog wat chips? En hier wil ik graag met jullie over nadenken uit het gedeelte Matthäus 9, vers 35 tot 38. Het is net al een keer gelezen, maar ik wil het nog graag een keer lezen. Matthäus 9, vers 35 tot 38. En daar staat: en Jezus ging alle steden en dorpen langs. En leerde in de synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk. En genas alle ziekte en alle kwaal. En toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. En toen zei hij tot zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzendt in zijn oogst. Zullen we nog een moment bidden als we dit willen gaan overdenken? Vader in de hemel, we willen u zo bedanken voor uw woord, wat levend is en wat krachtig is. En ik wil u zo ook bidden of dat u vanmorgen ook zelf uw woord tot leven brengt. Heer, als we zo stilstaan bij bewogenheid, Heer, dan zien we zo dat we dat zo tekort komen, zo missen. En ik wil u zo bidden of u vanmorgen ons ook wil aanraken, Heer. Dat we wat mogen zien van uw bewogenheid. Dat u ons hart aanraakt, dat wij bewogen mogen zijn met het verlorene. O God, kom ons tegemoet. In de naam van Jezus. Amen. Wanneer ben ik bewogen? Dat gebeurt als ik iemand zie in een erbarmelijke toestand, waar hij of zij dan in verkeert. En als ik dat ook binnen laat komen bij me. En zo kan het je bijvoorbeeld raken als je een foto ziet of een film van een kind in een erbarmelijke toestand. God was met ons bewogen toen hij ons zag in onze toestand. En hij was er zo mee bewogen dat hij ons gered heeft door daar een geweldig groot offer voor te brengen. Wat we straks ook gaan herdenken in het avondmaal. En in Matthäus 9 vers 36 wordt Jezus met innerlijke ontferming bewogen. Waarom? Omdat hij de toestand zag waarin zij verkeerden. Hij zag het dat ze voortgejaagd werden en afgemat waren. Dat ze waren als schapen die geen herder hebben. En deze toestand die Jezus zag, die raakte hem diep in zijn hart. En het Engels staat er zo mooi: when he saw the crowds, he had compassion on them. Hij had de compassie mee toen hij dat zag. Dus je raakt bewogen als je de erbarmelijke toestand en de diepte ervan ziet en kent. Maar kennen wij de toestand van de mensen om ons heen? En laat dit eens eens op je inwerken. Wat is de toestand van je familie? Van je vrienden? Van je buren? Van je collega's? Of je vriendin of je vriend? Als ze zonder God leven. Ja? Ze hebben geen vergeving van zonde. En dragen de last van de zonde iedere dag met zich mee. Als tweede, ze zijn een slaaf van de zonde. En ze zijn in de macht van de zonde en denken vaak dat ze vrij zijn. Ik zie regelmatig capabele mensen, ook in de politiek, hele capabele mensen. Maar die slaaf zijn van de seksuele zonde. En dat ook een spoor van vernieling trekt in hun leven. En ze denken vrij te zijn. Een slaaf van de zonde. Ten derde zijn velen in de macht van Satan terechtgekomen. Doordat ze zijn werken niet doorzien hebben. En erin verstrikt zijn geraakt. Door allerlei occulte activiteiten. Ten vierde, ze gaan naar de hel. Zonder God gaan ze verloren. Dat is niet fijn om te zeggen, maar het is wel waarheid. En ten vijfde, er is geen weg terug. Als je sterft zonder God, dan is er geen weg terug en ga je voor eeuwig verloren. Heb je wel eens over nagedacht wat het betekent om voor altijd verloren te gaan? Een jaar kan soms heel erg lang duren als het een jaar is van moeilijkheden. Of sterker nog, als je pijn hebt, dan kan een nacht al heel lang duren. Eén nacht kan al heel lang duren. En 10 jaar kunnen wij niet overzien. In de zaal is er niemand die uit ervaring kan zeggen wat het betekent, wat 100 jaar betekent. Duizend jaar gaat ons bevattingsvermogen te boven. En als je 10.000 jaar in de hel zou zijn, dan zou dat verschrikkelijk zijn. Maar 100.000 jaar is het 10 keer erger. Het duurt 10 maal langer. En stel je voor dat het 1 miljoen jaar zal duren. Dat zou nog draaglijk zijn als het daarna op zou houden. Maar het houdt niet op. Ga door. Het is eeuwig. Als wij niet bewogen zijn met de mensen om ons heen die in zo'n grote nood zijn, dan is er iets mis met ons. Als we gewoon met onze eigen ding bezig zijn en om ons heen gaan mensen voor altijd verloren, dan leven wij in een schijnwereld en hebben we ons afgesloten voor de werkelijkheid. Dan is het tijd om ons te verootmoedigen en te bekeren. En hoe is het met mijn bewogenheid voor het verlorene? Ik was dus al mee bezig in de voorbereiding. En ik zag ook hoe vaak ik me afsluit daarvoor. En dat ik het zelf niet kan handelen. En ik ben op mijn knieën gegaan. Ik heb het beleden aan God. En me verootmoedigd. En ik bid ook God dat hij mij verandert. Create in me a heart with compassion. Een hart met bewogenheid. Ik las pas een verhaal van een predikant. Hij was net bevestigd voor evangelisatiewerk in een verpauperde wijk, in een grote wijk, grote stad in Amerika. En vanmorgen, toen stond hij in de hal van de kerk. En ik keek zo uit over de straat. En dan zag dat daar de drugdealers, de junks, zag je bij elkaar staan, blowen en drinkende jongeren, zag je daar rondhangen. En ik keek er zo naar en de tranen rolde over zijn wangen. Terwijl hij daar zo stond, de koster die zag hem daar staan. En die wilde hem troosten. En zei tegen hem: ach dominee, trek het u niet aan. Over een half jaar bent u er wel aan gewend. Waarop die predikant zei: ja, dat weet ik. En daarom huil ik nou juist. Misschien is het goed voordat ik verder spreek over dit onderwerp, dat we wat tijd nemen als gemeente ook en ons verootmoedigen voor God. En onze onbewogenheid belijden en vragen dat God ons aanraakt. Ik geloof dat zo nodig is. Dat wij Gods bewogenheid ons hart krijgen. Zullen we bidden zo met elkaar. En ons verontmoedigen voor God. En dan zal ik voorgaan. En misschien dat er meerdere zijn die dat willen doen. Maar God in de hemel. U ziet ons hier als gemeente. In een klein land. In een kleine provincie. In een kleine stad hier Roermond. Heren, wij leven hier en we zien dat we ons zo gemakkelijk afsluiten voor de nood die er is in deze wereld. En ik bid u, Heer, of u dat wil vergeven. En ik bid u, Heer, of u ons echt ook bewogenheid wil geven voor het verloren om ons heen. Wilt u mij bewogenheid geven, Heer? De bewogenheid die u had, Heer Jezus, dat u kwam naar deze aarde en bereid was om ook voor mij te sterven. En ik bid u, Heer, dat u ook mijn angst wegneemt om me open te stellen voor de nood in deze wereld. Wilt u mij genade geven om het te handelen? Wilt u mij tegemoet komen, Heer? In Jezus' naam vraag ik u dat. Amen. Toen de verloren zoon thuis kwam, weet je wat er dan staat? Ik zal het u voorlezen. Lucas 15, vers 20. Staat een opstaande, gingen naar zijn vader. En als ze nog ver van hem was, zag hem zijn vader. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals en hij kuste hem. Zo is de vader. Zo is God. Met innerlijke ontferming bewogen. Hij zag de toestand van de verloren zoon en was bewogen met hem. Wat kun je aan bewogenheid doen? Is het een gevoel wat je kunt oproepen? Nee, dat is het niet. Er is geen handleiding zoals net gespeeld werd ook in het dramastukje. En je ziet, als het zo zou gebeuren, hoe het er dan ook uitziet. Bewogenheid kan er alleen maar uitkomen als het erin zit. Bewogenheid voor je kind, we hebben het gezien, kan er alleen maar uitkomen als het erin zit. Niet als het uit een boekje zou moeten gaan. Ik werd deze week erg bemoedigd door wat er gebeurde. Er werd net al gezegd, Dick viel deze week van de trap en brak zijn hiel. Nou, was dat niet hetgeen wat mij bemoedigde natuurlijk. Maar wel wat er daarna gebeurde. Ik zit in diezelfde kring waar Dick in zit. En ik zag heel wat mailtjes voorbij gaan. Waar mensen bewogen waren met hun. En een hulp aanboden, spontaan. Dat is bewogenheid voor medegelovigen. Dat is sterk ontwikkeld in de gemeente. Dat is mooi om te zien. nu de bewogenheid voor het verlorene. En ik geloof ook dat hier een zwakheid ligt van de gemeente. Maar kun je er wat aan doen? Ik geloof van ja. En in de Colossenzen staat daar een prachtige tekst over. En wil ik graag met jullie lezen. Colossenzen 3 vers 12. En er staat: doe dan aan als door God uitverkorene, heilige en geliefde, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Paulus roept ons hier op om innerlijke ontferming, om bewogenheid aan te doen. Net zo goed als ook geduld en als nederigheid, wat hij hier ook zegt. Maar het komt je niet aanwaaien, je moet het aandoen en oefenen. De Engelse vertaling zegt heel mooi: clothe yourself with compassion. Kleed je aan met compassie. Bewogenheid is geen gevoel, maar het is een keuze in je leven. Wil je het? Wil je bewogen zijn met het verlorene om je heen? En dat is een uitermate belangrijk verschil. Wij laten het vaak erg afhangen van ons gevoel. Het gevoel is zeker belangrijk, maar zal daarin volgen. Bewogenheid is dus geen gevoel, maar een opdracht. Doe het aan. Clothe yourself with compassion. En tegelijkertijd zie je dat je het van God moet ontvangen. Hoe doe je dat nu, bewogenheid aandoen? Kan iemand dat vertellen? Is het een jas uit de CNA die je kan aantrekken? Denk het niet. Ik wil een paar dingen erover zeggen zonder daar een heel pasklaar antwoord over te geven. De eerste is dat bewogenheid wordt gevoed in de intimiteit met God. Hij is echt bewogen. En als ik bij hem ben, groei ik daarin. Ik moet bij hem zijn. Ik moet het van hem ontvangen. Het tweede is: bidden en vasten voor mensen die verloren zijn. Ik merk dat ik meer bewogen ben met mensen als ik voor hen bid en vast, dan wanneer ik dat niet doe. Maar heb je dat ervoor over? Wil je vasten en bidden voor een vriend? Of je buurman? Of je collega? In oktober, van 18 tot en met 20, dan zullen we als gemeente weer een vaste tijd hebben. Meld je aan. Heb ook een geweldige tijd om daarbij te zijn. En als derde, als ik me openstel voor de toestand van de mensen, van de verlorenen om me heen. Jezus zag de mensen, dat ze voortgejaagd en afgemat waren als schapen zonder herder. En hij was daar bewogen over. Hij stelde zich ook daarvoor open en liet het doordringen. In het gedeelte wat we net gelezen hebben, zie je dat Jezus de mensen ging opzoeken. Dat hij alle dorpen en de steden afging om het evangelie te brengen. De mensen die kwamen tot hem. Hele scharen. En in die tijd waren er ook schriftgeleerden en farizeeërs en priesters. En er was als het ware geestelijke leiding. Maar die waren zelf het spoor ook bijster. En Jezus ziet dan deze schapen, hoe ze voortgejaagd worden en afgemat zijn en doodmoe zijn. En wat zien wij om ons heen? Mensen op zoek naar zielenrust. Opgejaagd en verstrikt in de netten van Satan. Miel heeft er ook de afgelopen 2 weken ook over gepreekt. Het is zo actueel in onze tijd, maar het wordt vaak niet erkend. En Jezus, die zoekt deze mensen op in de steden en in de dorpen. En dan gaat ze langs. Stel je eens voor dat wij dat zouden doen. Stel je eens voor dat wij als gemeente de dorpen en de steden in Limburg zouden afgaan en het evangelie verkondigen. En stel je eens voor dat de mensen daarna gaan luisteren. En gaan ontdekken dat er redding is en leven en vrijheid in Christus. Zou dat niet geweldig zijn? En zou dat niet tot eer van God zijn? En willen daar ook echt een stap in gaan zetten. We beginnen eenvoudig. Bij 1 dorp. Met Heidhuizen. En we willen ook echt in het dorpscentrum van Heidhuizen het evangelie gaan verkondigen. Met pijlencursus. Maar dat kunnen we niet alleen doen. Dat moeten we samen doen. En wat er in de eerste plaats nodig is, is bewogenheid voor de mensen in Heidhuizen. En ik geloof ook dat het een belangrijke oefening is om te groeien in bewogenheid. Ik wil ook bijzonder de mensen van Heidhuizen vragen om, en ook de gemeente om ervoor te bidden. En dat ook echt mensen gaan uitnodigen daarvoor. Doe dan aan. Innerlijke ontferming voor de mensen in Heidhuizen. Ze zijn opgejaagd en afgemat als schapen zonder herder. En wij mogen ze het evangelie vertellen. We mogen ze vertellen van de rust en de vrede en de verlossing en de vrijheid die er is in Christus. Liefde is met bewogenheid uitgegaan van de reddende God, Limburg. Is dat ook ons Limburg? Laten we beginnen in Heidhuizen. Op de gemeentevergadering zul je er ook meer van horen. Mijn gebed is ook van, o God, create in me, create in us a heart with compassion. Maak in ons, schep in ons een hart van bewogenheid. Weet je wat me ook opvalt in dit stukje als ik dat zo lees? Daar staat, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Het probleem in Limburg is niet de oogst. De oogst is groot. Daar ligt het probleem niet. Maar de arbeiders zijn weinig in Limburg. God is echt het. De oogst is groot. Geloven we dat? De oogst is groot, zegt God. Maar het probleem zit bij de arbeiders, bij u en ik. De oogst kunnen we niet beïnvloeden. Dat doet God. Dat is Gods werk. En die is groot. Maar bid daarom tot de Heer van de oogst. Dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. O God, maak ons klaar. O God, geef ons bewogenheid. O God, zend ons. Ik wil afsluiten met het gedeelte uit Colossenzen 3 vers 12 wat we gelezen hebben. Waar staat, doe dan aan, als door God uitverkorene, heilige en geliefde, innerlijke ontferming voor het verlorene in Limburg. Amen. Zullen we bidden?